Goedemorgen allemaal. Fijn om weer eens bij jullie te zijn. En, ik vind dat jullie de beste muziekgroep hebben van alle groepen waar ik ooit eens ben geweest. Het is fantastische muziek. En ik vind dat jullie dat zo slim hebben opgelost. Soms dan kom je ergens en dan zat er zo'n krikkemikkig iets te spelen. En dan denk je, ach, nou, dit heeft de meeste kwaliteit. Geweldig. Bedankt ook voor jullie leuke kerstkaart. Wensen voor het volgende jaar. Het doet goed om zo'n kaart te ontvangen. Dankjewel. Goed. Ja, we moeten wel even een emotioneel sprongetje maken van de kribbe naar het onderwerp van mijn toespraak. Dan zijn we een dikke 30 jaar verder. Als Jezus met zijn discipelen over het meer van Galilea vaart. En de titel van mijn toespraak is: met Jezus de boot in? Vraagteken. Maar voordat ik daarover begin, wil ik graag met jullie bidden. Vader, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Ja, ik nodig jullie vanmorgen uit om samen met Jezus de boot in te gaan. Jullie kennen denk ik dat bekende verhaal wel, de geschiedenis van de storm op het meer. En nou, daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Maar niet zozeer als een verhaal waar we als een toeschouwer naar kijken. Maar ik nodig jullie uit om eigenlijk als discipel van Jezus ook in die boot te stappen. Dat is een verhaal wat u kunt vinden in Markus 4. En om het een klein beetje goed te begrijpen, wil ik graag even iets vertellen over de context van Markus 4. Weet je, de afgelopen jaren kom ik er steeds meer achter dat we eigenlijk zo graag willen dat we antwoorden vinden in de Bijbel, richtlijnen. En daar hebben we weer iets bestudeerd. En dan zeggen we snappen het weer helemaal. We hebben het in de juiste context gelezen. We hebben het goed bestudeerd. We hebben alle verklaringen erop nageslagen. Dit is het. Hou vast. Volgende les. En ik leer steeds meer dat we de Bijbel kunnen lezen door steeds meer vragen te stellen. Waarom dit? Waarom dat? Waarom zus? Waarom zo? En daar leer je eigenlijk veel meer van. Dat doen Joodse jongetjes ook in de Torah-scholen. Die oefenen om vragen te stellen. Goede vragen te stellen. Want een goede vraag te stellen, kom je tot goede antwoorden. Dat deed Jezus trouwens ook. Als hij 12 jaar is, je kent het verhaal wel, dan gaat hij met zijn ouders naar Jeruzalem. Dan is hij een paar dagen zoek. Uiteindelijk vinden ze hem weer. En dan zit hij aan de voeten van de schriftgeleerden. En hij stelt daar vragen. Vragen, vragen, vragen. En ze zijn verbaasd over zijn vragen. Dus vanmorgen gaan we ook eens een paar vragen stellen aan de hand van dit verhaal van Jezus op het meer van Galilea. Markus 4, als je het opslaat, dan zie je dat Markus 4 begint met de gelijkenis van de zaaier. Dan ga ik die niet lezen, maar je komt er als je die gelijkenis leest een heel aantal keren het woord horen tegen. Bijvoorbeeld in vers 9, hij zei tot hen, wie oren heeft, die heb je niet voor niks, die heb je om te horen. En dat woord horen, dat komt een aantal keren in dat verhaal verder voor. Nou, dan ga je naar het volgende pericoopje, bij vers 21, en daar staat in mijn Bijbel boven, het ware horen, het echte horen. En dan gaat het erom dat als je wat hoort, dat je goed moet luisteren en dat het bedoeld is om iets te doen. Dan weer het volgende pericoopje. De groei van het koninkrijk van God. Gaat het weer over het horen. En dan tenslotte, dan eindigt het met de storm op het meer. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik zal het eerst even met jullie lezen. Jezus zei tot hen, dat zijn de discipelen van Jezus, toen het laat geworden was, laten we oversteken naar de overkant. En ze lieten de scharen achter en namen Jezus zoals hij was in het schip mee en er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. En Jezus zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en zeiden tot hem: Meester, trekt gij er u niets van aan dat wij vergaan? En Jezus, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zei tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En ze werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkaar: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Deze geschiedenis vind je ook in Matteüs 8 en in Lucas 8. Jezus vertrekt met zijn discipelen uit Capernaum. Wie weet waar Capernaum ligt? Wie is er wel eens in Israël geweest? Wat weinig mensen. Jongens, dat meer van Galilea, dat ligt in het noorden van Israël. Aan het begin van de rivier de Jordaan. En dat is een groot meer. Dat is ongeveer op zijn breedst 21 kilometer breed. Of lang eigenlijk. En op de breedte 14 kilometer. En dat is een heel wonderlijk meer. Dat is een fantastisch meer. Als je daar bent, dan kom je vanzelf onder de indruk. Onder andere van dit verhaal. Maar Capernaum, dat ligt in het noorden van dat meer. En daar woonde Jezus een tijdje. Daar woonde Petrus ook en zijn broer. Die hadden daar een vissersbedrijf, Petrus en Co. aan de kust. En Jezus die zegt tegen de discipelen, hij neemt het initiatief en hij zegt: Laten we naar de overkant gaan. Laten wij oversteken naar de overkant, naar de overkant van het meer. Zegt Jezus dat nou zomaar? Heeft hij nou een... Zegt, nou ja, wat zullen we nou vanavond gaan doen? Laten we oversteken naar de overkant. Laten we gewoon iets, ja, een boottochtje doen. Nee. Jezus, en dat is heel belangrijk, Jezus zegt nooit iets zonder dat de Vader hem dat ingeeft. En Jezus doet nooit iets zonder dat Vader het hem laat zien. Jezus leeft in volkomen afhankelijkheid van zijn Vader. Hij is voortdurend gericht op zijn Vader. Dat lezen we heel vaak in de Bijbel. En daar moet je eens op letten als je de Bijbel leest. Met name het Johannes-evangelie. Ik wil één voorbeeldje geven. Johannes 14, vers 10, zegt hij tegen zijn discipelen vlak voordat hij naar het kruis gaat: Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot je spreek, zeg ik uit mijzelf niet. De woorden die ik tot je spreek, zeg ik uit mijzelf niet. Maar de Vader, die in mij blijft, doet zijn werken. Jezus heeft nooit zomaar wat gezegd. Jezus heeft nooit zomaar wat gedaan. Het had altijd een diepe bedoeling en het was altijd afkomstig uit de relatie met zijn Vader. Dus ook deze opmerking laten wij naar de oversteken, naar de overkant. Nou, dat werd een vreemde reis. Dat was niet zomaar een relaxed avondtochtje. Voor het plezier, voor de lol. Nee, er ontstaat een geweldige stormwind. Er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip. Dat meer van Galilea, dat is een heel merkwaardig meer. Dat ligt 206 meter onder de zeespiegel. Dat is een groot gat. 206 meter onder de zeespiegel. Kijk, in Nederland is het laagste punt, ik heb het opgezocht, 6,76 meter onder de zeespiegel. En als je het wil weten, wat is tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Moordrecht? Bijna 7 meter onder de zeespiegel. Dit meer ligt 208 meter onder de zeespiegel. Dat is een groot gat. Als je naar de Dode Zee gaat, dat is 400 zoveel. Dat is omringd met bergen. En als daar op een gegeven moment, dat gebeurt dan regelmatig, dan valt daar ineens zo'n wind uit het noorden op dat meer en dan ontstaat er een enorm spektakel. Zo ook hier. Er ontstaat een zware stormwind en de golven slaan in het schip. Nou, de meeste discipelen waren toch vissers, waren ervaren op dat meer van Galilea. Dus ik denk dat ze het wel in het begin gedacht hebben van nou, dat hebben we vaker meegemaakt. Er waren trouwens ook discipelen bij, denk ik, die het bij een onaangename boottocht vonden. Je zult maar Matthäus de Tollenaar geweest zijn en met het bootje mee moeten. Maar kun je je voorstellen, die discipelen, eerst waren ze, denken nou, dat gaat niet goed vandaag. En dan op een gegeven moment wordt het een beetje erg gevaarlijk. En dan op een gegeven moment worden ze echt serieus bang. Er ontstaat zelfs een soort paniek. De golven slaan in het schip. Jongelui, wat gebeurt er met een boot op een stormachtig meer en de golven slaan in het schip? Wat gebeurt er dan uiteindelijk? We zinken. Dat is, als er meer water inkomt dan dat eruit gaat, dan is het uiteindelijk dat de boot zinkt. En daar waren ze ook goed beducht voor. Ze maken op een gegeven moment maken ze Jezus wakker en ze zeggen: Meester, trekt gij er u niets van aan? En ik denk dat ze het geschreeuwd hebben in het oor van Jezus, die lag te slapen. Trekt gij er u niets van aan dat wij vergaan? Meester, wij vergaan. Er is geen andere conclusie meer. Ze hebben alles geprobeerd, gehoost wat ze konden. En ze verwijten Jezus, schreeuwend in zijn oor: trekt gij er niets van aan dat wij vergaan? Wij vergaan. Einde oefening. Afgelopen. En dan spreekt Jezus weer. Wakker geworden. Hij bestraft de wind. En zegt tegen de zee: zwijg. Wees stil. Dat woord bestraffen in de grondtekst, daar staat, dat wordt ook gebruikt als hij bijvoorbeeld in het verhaal in Lucas 9 een demon bestraft. Dus hij spreekt iemand aan, een persoon. Hij bestraft de wind. Alsof het iemand is. En het wordt volkomen stil. Nou, Ik ben geen ervaren zeeman, maar ik weet wel, als het geweldig gestormd heeft en de zee houdt op, of de golven houden, de wind waait niet meer, sorry, dan duurt het nog uren voordat die zee tot kalmte gekomen is. Jezus spreekt en het wordt in één keer volkomen stil. Dat is een geweldig wonder. En dan spreekt Jezus nog een keer tegen zijn discipelen. Hij zegt: waarom waren jullie nou zo bang? Hoe heb je geen geloof? In Marcus staat dat hij zegt, of in Matthäus, waarom ben je zo bevreesd? Kleingelovigen. Kleingelovigen. En Lucas zegt: waar was je geloof? Nou, is dat nou niet onredelijk? En daar komen mijn vragen. stel, je zit in die boot. Jij bent zo'n discipel. Je hebt de paniek van je leven meegemaakt. Je hebt de dood in de ogen gezien. Je hebt alles gedaan wat je zou kunnen doen. En dan zegt Jezus, wat is je geloof? Is dat nou niet onredelijk? Wat hebben de discipelen nou verkeerd gedaan? Was het misschien het verkeerde tijdstip dat ze Jezus wakker gemaakt hebben? Hadden ze hem bijvoorbeeld veel eerder wakker moeten maken? Of nog een poosje moeten wachten? Of was hun benadering misschien verkeerd geweest? Hadden ze hem misschien helemaal niet wakker moeten maken? Of hadden ze misschien de zee zelf moeten bestraffen? De naam van Jezus die slaapt, wees stil. Of was hun houding misschien verkeerd? Waren ze misschien een beetje op zichzelf gericht? Ze zegt tegen Jezus, Jezus, wij vergaan. Niet Jezus, als dat zo doorgaat, gaat het met u niet goed? Of hadden ze nou helemaal niets moeten doen? Gewoon maar, oké, afwachten. Je kent misschien dat couplet wel uit het Lutherlied. Neem goed en bloed ons af. Het brengt ons geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Zo van, vooruit, toekomst is goed. Wat hebben die discipelen nou verkeerd gedaan? Wat zou jij nou doen? Als je in die boot zat, met de dood voor ogen, en Jezus slaapt, wat zou jij nog gedaan hebben? Is er iemand die een oplossing heeft? Een goede gedachte? Wat zou jij nou doen?
Is een
oorschreeuw. Nou, dat deden ze. Dat was ook niet goed. Leuk, hè? Vragen stellen. Wat zou jij nou met Jezus doen? Als je met hem op weg gegaan was en dan gebeurt dit. Waarom overkomt jou dit verschrikkelijke? Ik maak even een sprongetje naar de realiteit van vandaag de dag vaak in je leven. Waarom overkomt jou nou dit verschrikkelijke? Niet dat kleine ongelukje of dat ongemakje of wat. Nee, echt die dingen die impact hebben. Hè? Dat gigantische probleem op je werk. Dat kind van jou. Dat huwelijk. De financiën. Waarom? Het is geen kleinigheid. Kijk, we kunnen het verhaaltje lezen, weten hoe het afloopt. Maar je zult me in die boot zitten. Je zult me met een groot probleem rondlopen. Er zullen er erge dingen in je leven gebeuren. Het kan stormen in je leven, nietwaar? Mag je dan niet tot Jezus roepen? Schreeuwen? Ken je dat machteloze gevoel? Hoe zou het trouwens gegaan zijn als Jezus niet geslapen had? Zou er dan geen storm geweest zijn? Waar komen die stormen in je eigen leven ook trouwens vandaan? Is dat een soort natuurwet? Zoals deze storm misschien. Dat gebeurt er vaker. Of doen mensen dat? Je aan in je leven. Of misschien ben je zelf de oorzaak van de storm. Ken je het verhaal van Jona? Stormde zo gigantisch dat iedereen in paniek was. Maar hij was de oorzaak. Hij zegt, gooi mij maar overboord en de storm is weer weg. En het gebeurde. Hij was de oorzaak van de storm. Of is de tegenstander de oorzaak van de storm in je leven? Of God? Jezus heeft het hier over kleingelovigen. Hij spreekt ze aan als kleingelovigen. En dat woord in de grondtekst betekent zoiets als, en daar ben ik zo blij mee, hè? Het is een zachte terechtwijzing. Een zachte terechtwijzing. Een zachte terechtwijzing ten opzichte van bezorgdheid. Ik kom hier tegen in Matteüs 6, het bekende verhaal dat Jezus zegt, kijk nou eens naar de vogels, hoe ze bekleed zijn. Kijk nou eens naar de bloemen, hoe ze bekleed zijn. En hoe de vogels, hoe ik voor ze zorg. Hoeveel te meer zal ik voor jullie zorgen, klein gelovigen, zegt hij erachter dan. Klein gelovigen. Of Petrus. Zijn houding ten opzichte van angst. Petrus die met Jezus over het water liep. Dat is een ander verhaal op het meer van Galilea. En, Jezus, en hij kijkt naar de golven. En hij zegt, Heer, red mij. En zegt Jezus tegen hem, Petrus, kleingelovige. Wij mogen ons met de discipelen vereenzelvigen. Want wij zijn ook, ik tenminste wel, zo'n kleingelovige. En Jezus is mild. En gaat met ons verder. Ook met de discipelen. Gaat hij weer verder. En ons geloof wordt kleiner naarmate we denken dat God al of niet tijdelijk afwezig is in ons leven. Of als we zien op de omstandigheden, dan wordt ons geloof kleiner. Dan slaat twijfel toe. En twijfel staat tegenover geloof, vertrouwen. Twijfel zegt, is dat wel zo? En de discipelen moesten oefenen, toen Jezus tijdelijk afwezig was, sliep, dit in praktijk te brengen. En ze moeten dat straks helemaal doen, als Jezus fysiek afwezig is. En voor ons is Jezus ook fysiek afwezig. Ja, hij is bij ons. Maar we zien hem niet. En waar moet je het dan mee doen? Ik denk dat je het met zijn belofte moet doen. Heb je die? Heb jij die persoonlijke belofte van Jezus die je helpen door je leven heen? Ook in de storm. Dat is belangrijk. De mens Jezus slaapt. Maar God slaapt nooit. Een paar voorbeelden. Je kent het verhaal wel van Elia op de Karmel. Hij alleen en 450 Baalpriesters aan de andere kant. Die staan te springen en te dansen. En uiteindelijk snijden ze zich in om met het bloed uit. Want ze willen hun Baal bewegen om te reageren. En Elia die steekt de draak mee. Die zegt, hallo, jullie moeten harder schreeuwen. Want misschien slaapt hij wel. Elias God sliep niet. En Psalm 121 zegt, de bewaarde van Israël sluimert nog slaapt. God slaapt nooit. En in Exodus lezen we dat prachtige voorbeeld. Dat God altijd aanwezig is bij die de tabernakel, die wolk. Overdag in een wolk, 's nachts in de vuurkolom. Altijd, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Als teken van God, je ziet me niet, maar ik ben er wel. God slaapt nooit. Er was één uitzondering. Eigenlijk nog eerst nog dit. Matteüs 28, we kennen die tekst al. Ik ben met je al de dagen tot aan de verwijdering van de wereld. Ik ben er altijd. Maar één uitzondering. Toen Jezus aan het kruis hing, in de diepste nood, als het toen donker werd, en God de Vader alle troep, zonde, ellende, rotzooi van jou en van mij op hem legde, schreeuwde hij het uit. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het enige moment dat God er even niet was. Voor ons. Jezus is er altijd bij. Maar dat betekent niet dat we het niet moeilijk zullen hebben. Ook niet met Jezus. Misschien wel juist met Jezus. Ken je dat verhaal, of tenminste die uitspraak van Jezus in Lucas 9, vers 23, dat hij zegt, wie achter mij wil komen, moet twee dingen doen. Die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Dat is niet leuk. Jezelf verloochenen en dagelijks je kruis opnemen en Jezus volgen. Dat kruis, dat is natuurlijk niet wat wij ervan gemaakt hebben. Elk huisje heeft zijn kruisje. Maar je kruis dragen betekent dat je naar de veroordeling gaat. Naar de dood. Het kruis van Jezus dragen. Achter hem aan. Het kruis was voor de Joden in die tijd alleen maar een teken van veroordeling. Dat je de dood in ging. Dat is Jezus. Zegt, als je achter mij wil komen, moet je jezelf verloochenen. En dagelijks je kruis op je nemen. Niet volgers van Jezus hoeven zichzelf niet te verloochenen. Niet volgers van Jezus hoeven ook niet dagelijks hun kruis op zich te nemen. Het is niet makkelijk Jezus te volgen. Hij zei zelfs dat iedereen je zou haten. Omwille van zijn naam. Waarom waren die discipelen nou kleingelovigen? Waarom zijn wij misschien soms kleingelovigen? Omdat ze niet goed hadden geluisterd. Na al dat onderwijs over horen, wat ze die dag allemaal hadden gehoord, wat Jezus had verteld, hadden ze weinig begrepen. Want wat had Jezus nou gezegd? Hij zei, laten wij oversteken naar de overkant. Laten wij oversteken naar de overkant. Waarom? Dat was een opdracht van Vader. Jezus zei nooit zomaar iets. Vader had blijkbaar tegen Jezus gezegd, ga naar de andere kant, naar die heidenen, in het land van de Gerasenen. Want er is één iemand die jou nodig heeft. En zijn naam is Legioen. Die man die vol met demonen zat. Daar was de hele operatie voor nodig. En de discipelen mochten mee. En wat een geweldig resultaat werd daar behaald. En daar houdt de tegenstander niet van. Dan haalt hij alles uit de kast. Jezus volgen vraagt om moeilijkheden. Wat hadden de discipelen nou moeten doen? Ik weet het niet. Misschien hadden ze hem eerder wakker kunnen maken. En zonder verwijt tegen Jezus zeggen, het gaat niet goed. Ik ben bezorgd. En hun zorgen uitspreken in relatie tot vertrouwen in Jezus. Zoiets van, Heer, u had toch gezegd, wij moeten naar de overkant. En dan gebeurt er dit. Hoe kan dat nou? Dat gaat toch niet zo? Dat wordt toch niks? En wat zou Jezus dan gezegd hebben? Dus vertaal het nou eens in jouw situatie. Een hele moeilijke situatie, stormt in je leven. Dat je dan tegen Jezus zegt, maar Jezus, u had toch gezegd wat u tegen mij gezegd hebt? De belofte die u mij gegeven hebt. Uw woorden die ik gehoord heb. Dat Ik snap dat niet zo goed. Dat conflicteert. Hoe zit dat nou precies, Heer? Maar één ding. Ik vertrouw op u. En wat zou Jezus dan zeggen? Zou hij je dan ook kleingelovige noemen? Ik denk het niet. De discipelen moeten nu roeien. Met de riemen die ze hebben. Want de wind is er niet meer. Naar de overkant. Harde les. Dat land van de Gerazenen. En dan weer terug. Want aan de overkant weer, in Capernaum, er is een dochtertje van Jairus. Doodziek, of misschien al overleden. En Jezus moet er naartoe. En de discipelen mogen weer mee. Oh ja, er is dan ook nog die vrouw. Die al 12 jaar aan bloedvloeien leidt. En die heeft ook Jezus nodig. En de discipelen mogen mee. Mijn les. Aarzelend. Er zijn stormen. Dat weten we. En ze horen in zekere zin bij het leven als discipel van Jezus. Ik moet Jezus vertrouwen. De Bijbel leert mij 3 dingen. Daar ben ik de afgelopen bijna 20 jaar heel veel mee bezig. 3 dingen. De soevereiniteit van God, van Jezus, is volledig. Er is geen terrein, geen ding, niets waar Jezus geen soevereiniteit heeft. Zijn soevereiniteit is volledig. De wijsheid van God is oneindig. Er is nooit iets wat buiten zijn wijsheid zou kunnen vallen. En zijn liefde is volmaakt. Dat zijn 3 pijlers in je leven, met name in relatie tot lijden, die fundamenteel zijn. Gods soevereiniteit is volledig. Er is nooit iets wat hem uit de hand loopt. Zijn wijsheid is oneindig. Er is nooit iets wat er gebeurt als je zegt, ja, daar heb ik geen verstand van. Dat behap ik niet. En zijn liefde, zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou, is volkomen, is volmaakt. En daar mag ik het mee doen. Te midden van al dat lijden en die stormen in mijn leven. En hij is bij me. En ik zit aan hem vast. En jij zit als discipel van Jezus aan hem vast, als een rank aan de wijnstok. En wij moeten, als een goede rank, onze voedingssappen halen uit de wijnstok. Luisteren naar Jezus. En hem vertrouwen. Niet zozeer dat het goed afloopt, maar dat hij de situatie meester is. En ik wil leren bidden. Dank u, Jezus. U bent er altijd onder alle omstandigheden. Ik vertrouw mij aan u toe. En Jezus zegt, laten wij oversteken naar de overkant. Amen. Zullen we bidden. Heer Jezus, wat was dat toch een wonderlijke tocht op dat meer van Galilea. Ik kan me voorstellen dat de discipelen vol goede moed in dat bootje stapten. U aan boord en er kan niks gebeuren. En er gebeurden de meest vreselijke dingen. En ze zien de dood in ogen. En hoe gaat het nou met u aan boord? Heren, er zijn in ons leven ook vaak van die heftige dingen die zo moeilijk zijn. Dat we eigenlijk niet meer weten hoe we daarmee om moeten gaan. Want wat is het geweldig, Heer Jezus, dat u erbij bent. Dat uw soevereiniteit volledig is. Dat u niet zomaar iemand bent, maar God de Zoon. En dat uw wijsheid oneindig is. Er is nooit iets wat u uit de hand loopt, omdat u het niet behapt. En uw liefde voor ons is volmaakt. U hebt altijd het goede met ons voor. Ondanks dingen die wij niet begrijpen. En dank u wel dat we met u mee mogen gaan. Dat we met u op reis mogen gaan. Dat u het ons verwaardigt om een discipel van u te mogen zijn. En Heer, u maakt er heel veel moeilijke dingen mee. En uw discipelen ook. Maar dank u wel dat we weten dat we met u aan boord nooit verkeerd zullen uitkomen. We prijzen u voor wie u bent. En we danken u voor het voorrecht om met u te mogen leven. Amen.